Leiderschap in onzekere tijden is op zoek naar een sponsor. Wil jij je merk verbinden aan deze podcast? Mail naar contact@diepduikmedia.nl. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoken, Harry Garretsen. Ja, we hadden het eerder al over. Jullie zitten in je sabbatical. Maar normaal gesproken geven jullie gewoon colleges, hè?
Zeker. Belangrijk onderdeel van ons bestaan hier aan de universiteit, gelukkig, is dat wij doseren, vakken geven. Als het niet in het sabbatical duurt, maar kort, maar dan anders zouden we nu misschien een vak aan het geven zijn, ja.
Ja, oké. Okay. Maar jullie zien dus ook de huidige generatie studenten. Heeft die het zwaar?
Nou, er is wel recent onderzoek dat ze veel last hebben van stress en prestatiedruk.
Maar komt het door jullie?
Nou, het grappige is dat ze eigenlijk de oorzaken niet goed weten. Dus in juni 2023 komt het Trimbos Instituut met een soort analyse van de oorzaken. Dus we weten het eigenlijk niet.
Je weet niet waarom de studenten nu stress hebben? Heb je een idee?
Ik heb wel een idee, omdat daar zeg maar, het definitieve oordeel is er nog niet. Maar nee. Stress wordt heeft deels misschien met de studie te maken, maar heeft ook heel erg te maken met, vergeleken met vroeger, dat het bestaan van studenten is veranderd. Dus niet alleen van studenten, van jonge mensen. De druk van social media, het permanent aanstaan, zichtbaar zijn. Ja, dat is wel echt anders geworden. Dus de grote hamvraag is dus ook, ligt het daarmee bij
of is het gewoon het leven op zich?
Ja, komt het door ons of door henzelf?
Nou ja, minister Dijkgraaf die heeft ogen voor de stress van studenten. Hij wil het aantal punten voor het bindend studieadvies verlagen. Hoe werkt zoiets?
Ja, dus we hebben op universiteit een bindend studieadvies in het eerste jaar. Hebben alle universiteiten, hogescholen
ook.
Moet je zelf punten halen, anders moet je van de opleiding weg. En wat hij nu eigenlijk wil is dat die norm naar beneden gaat. Dus bij de meeste universiteiten is dat nu 45 punten. Dat is ongeveer 3/4 van het jaar moet je halen. En hij zegt, nou dat kan wel naar 30. Dat is nog maar een half jaar hoef je te halen. En bovendien zegt hij wel, maar dan moet je het wel daarna weer in 2 jaar halen. Dat hadden we er eigenlijk af. Hè. Dus je moet nu in 2 jaar dan die 60 punten halen. Ja. En dat is eigenlijk een heel slecht onderdeel van zijn plan. Want we weten eigenlijk al dat ook voor mensen dan eigenlijk na 2 jaar heel veel stress op gaat leveren.
Maar toch ook wel weer een beetje fijn voor de studenten dat je het eerste jaar gewoon misschien iets rustiger aan kan doen.
Ja, maar dat is natuurlijk een heel tijdelijk fenomeen. Want uiteindelijk moet je het wel halen. Dus je verschuift, hè, het lijkt de regering wel, je verschuift het probleem.
Maar moet je het eigenlijk dan niet voor 2 jaar gaan doen, dat lagere puntaantal?
Nou, je moet uiteindelijk moet je het halen.
Ja, dat klopt. Maar het eerste jaar moet je halen uiteindelijk, na 2 jaar.
Ja.
He, dus een van de grote kritiekpunten van de universiteit is ook dat ze zeggen, we lossen een probleem niet op, maar we verleggen het eigenlijk voor studenten.
Ik heb al jarenlang grote zorgen en waarschuwd tegen het teloorgaan van de inhoudelijke deskundigheid op departementen. Maar als je dat constateert, kan je er ook iets aan doen.
Moet je gaan voor een zakenkabinet waarin je mensen wellicht zonder politieke ervaring, maar wel heel veel ervaring in de materie, kies je daarvoor? Of kies je een doorgewinterde politicus die heel goed weet hoe je debatten moet voeren in de Tweede Kamer, maar misschien niet zo goed weet waar de inhoud echt over gaat?
Want zo heb je in kabinet Rutte 4 Sigrid Kaag op financiën, terwijl zij daar op haar cv geen directe ervaring mee heeft.
Alleen al het inhuren van kennis vereist kennis. Je moet weten wie je nodig hebt. Je moet kunnen formuleren met welk probleem je zit.
Ja.
Je moet kunnen beoordelen of degene die van buitenaf met een oplossing aankomen dragen, of die oplossing deugt.
Een pleidooi voor meer inhoudelijke kennis van, ja, er is hij weer, Herman Tjenk Willink. Was ook een beetje kritiek op het kabinet, hè? Minister van Financiën die eigenlijk niets over financiën op de cv heeft staan. Een minister van Justitie die geen jurist is. Minister Dijkgraaf had het net over hem. Hij is hoogleraar, dus je zou eigenlijk zeggen van hij weet hoe het werkt op de universiteit.
Dat zou je mogen denken, want hij komt uit die omgeving.
Ja.
Is zowel in Nederland als overigens daarvoor in de VS, voordat hij minister werd, heel succesvol onderzoeker vooral. Dus hij is een extreem succesvol onderzoeker. Heeft in de advanced studies in Princeton leiden die. Maar dat is een soort vrije wereld voor onderzoekers. Dus met de juiste onderwijskant, waar dit onderwerp over gaat, heeft hij met alle respect wat minder ervaring.
Dus eigenlijk is hij ook niet de juiste man op de juiste plaats dan misschien?
Dat gaat misschien wat ver. Maar het idee dat als je aan de universiteit zit, dat je dus dan evenveel onderzoek en onderwijs doet. In zijn geval is het wel heel erg de onderzoekskant. En nogmaals, daar is die geweldig in. Maar het onderwijs aan eerstejaars studenten en een vak. En hoe zit het met de studiepunten en hoe werkt zo'n BSA precies? denk dat ik hem niet beleef om te zeggen dat dat iets minder zijn ding was.
Nee, maar ik zeg het juist omdat die discussie natuurlijk gaat van... ik bedoel, kan je baas zijn van iets waar je niet zo heel veel verstand van hebt? Ik heb net een heel rijtje ministers genoemd. Je ziet het ook bij bedrijven. CEO's uit totale andere bedrijfstakken die ineens baas worden van de NS of zo. Ik bedoel, is dat erg?
Nou, niet per definitie. Hè. Dus het kan een hele bewuste keuze zijn. In een organisatie heb je eigenlijk twee modellen. Dus of je kiest een soort van insider. Iemand die al jarenlang bij zo'n organisatie werkt. Of je vraagt iemand van buiten. En dan kan die van buiten ook nog wel weer iemand zijn die bijvoorbeeld heel verstand heeft van de sector. Of iemand die echt uit een heel andere gebied komt. En dat kan ook zelfs dat nog weer een bewuste keuze zijn. Maar het probleem is wel een beetje dat je goed moet nadenken over wat hebben we nou nodig. Mm-hmm. En een van de problemen natuurlijk van mensen die echt uit een heel andere sector komen, is dat het soms juist wel heel erg belangrijk is dat je ook inhoudelijke expertise hebt.
Maar ja, het kan ook belangrijk zijn dat je goed kan managen.
Zeker. Ja. En dat is natuurlijk het oude model van je moet verstand hebben van... je moet een goede timmerman zijn om uiteindelijk de baas te worden van de timmerfabriek. Dat hebben we gelukkig verlaten. Hè, want goed kunnen leiding geven of goed kunnen managen is ook echt iets wat je moet leren. En dat gaat niet vanzelf met de beste expert zijn. Tegelijkertijd is het ook bijna zo dat we dat belang van die expertise daardoor ook een beetje uit het oog zijn verloren.
We vinden het eigenlijk steeds minder belangrijk, zo lijkt het wel. Hè? Ministers inderdaad die uit andere takken komen, die dan ineens minister van volkshuisvesting wonen. Terwijl ze eens gezondheidszorg waren, bij wijze van spreken.
Iets heel anders.
Ja, waarom vinden we dat steeds minder belangrijk?
Nou, dat is een slingerbeweging. Hè? Dus daar waar we in het verleden misschien, verre verleden overigens bij de overheid, het vooral om expertise ging. En ook bij departementen, dan zat je bij OCW of bij volkshuisvesting, dan bouwde je expertise op en groeide je door.
Ja.
Dat leidt ook tot verkokering. Want dan stromen er weinig mensen door. Dat leidt tot blikvernauwing. Dus het idee dat er ook gewisseld zou moeten kunnen worden, en dat is lovenswaardig. Maar we zijn een beetje doorgeslagen in dat het de afgelopen 20 jaar met name, dat het wel heel erg meer de proceskant van het management. Dus als je maar als je goed kunt managen, dan kun je dat overal. Het maakt niet uit wat.
Ja.
En dat is ten koste gegaan van expertise. En daarmee komen langzamerhand toch wat de ontdekking dat we daarin misschien te ver zijn gegaan.
Ja, dat zegt Cenk Willink ook. Hè. De kennis mist eigenlijk op de ministeries. Omdat mensen daar ook roleren. Steeds naar een ander ministerie gaan. En uiteindelijk moet alle kennis, we zeiden het al eerder, ingehuurd worden voor miljarden.
Ja, want het is een soort bewust model geworden, hè, bij de overheid. Dat je moet ook echt door als je een carrière wil maken. En ik vond zijn uitspraak, je hebt kennis nodig om kennis goed te kunnen beoordelen. Dat is natuurlijk wel een hele mooie. Hè?
Dus, lijkt me best lastig inderdaad om al die adviezen maar te moeten volgen.
Je hoeft natuurlijk niet tot in detail de kennis te weten te hebben. Want anders zou die adviseur nergens toe doen. Maar je moet wel een oordeel kunnen vormen. Enerzijds over het probleem en anderzijds over wat dan die oplossing die jou geboden wordt waard is.
Is het wel een oplossing eigenlijk voor het probleem?
Of worden mij hier knollen voor citroenen verkocht? Ja.
Maar je moet wel je adviseurs dan ook echt 100% kunnen vertrouwen. Hè? Ik bedoel, als je het zelf niet helemaal goed weet hoe het in elkaar zit.
Kijk, uiteindelijk een minister die kan al helemaal niet overal verstand van hebben. En je zou kunnen zeggen, die heeft natuurlijk zijn of haar ambtenarenapparaat om die kennis te hebben. En het probleem is, wat je nu ziet, is dat ook die ambtenaren, met name op de hoogste niveaus, niet per definitie meer ook verstand van de inhoud hoeven te hebben. En het gevaar is dan, als er dus heel veel gerouleerd wordt, dat je uiteindelijk een ministerie hebt van justitie waarin
niemand er meer verstand van
geen
heeft.
Enkele jurist meer zit. Ja.
Maar dat kan toch niet?
Nou, blijkbaar wel.
Het kan wel.
Dat kan blijkbaar wel. Maar en dat is dus geen goede zaak. Waarmee overigens niet gezegd is dat het, als je een outsider bent, hè, want we hebben het hier over, je komt bij een minister, maar dat geldt in het bedrijfsleven overigens hetzelfde. Hè. Dus als je helemaal van buiten komt, je hebt geen enkele ervaring in het bedrijfsleven, we hebben daar ook bij de KLM bijvoorbeeld hele goede of slechte voorbeelden misschien van gezien.
Camille Eurlings in het verleden natuurlijk.
Bijvoorbeeld. En dat wordt dan gemotiveerd. Dan zeg je, dan haal je in tijden, je moet veranderen. Dus je haalt een outsider binnen en misschien zelfs een outsider die ook nog helemaal buiten je eigen sector valt. Of dat nou een ministerie is of bijvoorbeeld de KLM. En onder bijzondere omstandigheden, als er heel veel verandering nodig is, of je hebt heel veel politiek kapitaal wat je nodig hebt, omdat je een oud bewindspersoon binnenhaalt. Overigens is dat natuurlijk aan slijtage onderhevig, want hoe langer zo'n persoon dan weg is, dan slijt dat. Meestal blijken dat toch vrij riskante modellen te zijn. En leert uiteindelijk dat je, dat valt niet precies een percentage op te plakken, maar dat het met een zekere mate van expertkennis, zonder dat gaat het niet.
Nee, maar Camille Eurlings inderdaad bij KLM, Dick Benschop bij Schiphol, Wouter Koolmees nu bij de NS.
Ja.
Maar dat soort benoemingen zijn dus eigenlijk niet zo goed.
Nou, niet per definitie. Ja, dus het kan best zijn dat iemand uiteindelijk het wel heel goed kan. Wouter Koolmees doet het tot nu toe misschien best goed. Hè? Maar de gedachte dat je dus als je maar een oud politicus vraagt om zoiets te doen, die dan een goed netwerk heeft, omdat die baan ook voor een deel politiek is.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk dat zo'n politiek netwerk veroudert heel snel. Hè? Dus je wilt eigenlijk iemand die vooral een aantal kwaliteiten heeft, die niet per se misschien politiek zijn, ook al is het een oud-politicus. Mm-hmm. Dus dat is een van de punten. En een ander is dat je, nou kijk bijvoorbeeld nu naar de KLM, hè, waar Ruud Zondag CEO is.
Nee, Rintel, toch?
KLM? Oh nee, sorry, KLM. Ik bedoel Schiphol. Waar Ruud Zondag nu interim is aangesteld voor een jaar. Dat is natuurlijk wel een heel bruikbaar model, waarbij je zegt van nou, we hebben nu een enorme klus. We gaan iemand 1 jaar iets laten doen. En trouwens, Ruud Zondag heeft heel veel verstand van logistiek en dat is ons grootste probleem. Mm-hmm. Dus dat was iemand die kwam niet per se uit die hele luchtvaartsector. Maar die brengt iets met zich mee, wat heel duidelijk.
Omdat hij verstand heeft van logistiek.
Ja, een relevant expert domein is voor dat probleem. En dat de raadscommissaris ook heeft gezegd. En dit is voor 1 jaar.
Ja.
Dus je kan allerlei modellen verzinnen, waaronder het wel heel goed kan zijn dat je zegt van nou, je bent misschien niet de expert op luchtvaartgebied, maar je brengt nu wel iets in van buiten dat we nu echt nodig hebben. En dan kan dat prima werken.
Ja, maar ik vind het toch wel eigenlijk wel schokkend de politiek. Hè? Dat dan minister heeft er eigenlijk geen verstand van. En de ambtenaren eigenlijk ook niet meer. Dat is toch, ja, ik weet niet. Blijf er even bij hangen eigenlijk.
Ja, als je het zo formuleert, is dat inderdaad. Dus, zoals we net zeiden, het gaat om de balans. Dus het pleidooi is niet dat je alleen maar experts nodig hebt. Want dat is vanzelf. Hè? Dat is het koekjesfabriek-idee van. Het maakt niet uit. Hè? Het koekjesfabriek-idee is dat. Is wat we niet willen met z'n allen. Namelijk dat het niet uitmaakt waar je gaat zitten. Als je maar een manager ben je, dan kun je alles managen. Als je dat in je hebt, dan kun je alles managen.
Maar dat maakt het niet uit wat het is.
Ja.
Nee, maar het omgekeerde. Dus alleen maar experts. Dus dat de beste vakman ook, beste vakvrouw ook de beste manager zou zijn. Dat willen we ook niet. Dus het gaat om het tussengebied waarbij je heel goed moet nadenken. En het automatisme waar we met z'n allen, bij name bij de overheid, in verzeild zijn geraakt, is te veel de procesmanagement kant. Te veel de koekjesfabriek kant. Waarbij je zegt, nou ja, je hebt dan OCW. Dat deed je eigenlijk heel goed als directeur-generaal. Dan kun je het ook bij volkshuisvesting wel. Als minister, nou, jij deed hiervoor. Hè, je was Hugo de Jong, je deed volksgezondheid. En dan ga je nu naar volkshuisvesting. Wat is het probleem? Want je bent minister blijkbaar, dan maakt het niet uit van wat. Nou, dat is heel gevaarlijk. En dat geldt bij de overheid en dus ook in het bedrijfsleven. En onderzoek laat zien dat een zekere mate van expertise, nogmaals, getal is lastig, toch wel heel fijn is als je een organisatie goed wilt laten presteren.
Ja, aan de andere kant kan je dus inderdaad ook zeggen van wie is dan de baas? Hè? Jij op de adviseurs.
Ja, nou ja, een minister die een heel goed ambtenaarapparaat heeft, die zou natuurlijk best kunnen zeggen, mijn ambtenaren helpen mij om de goede adviseurs te kiezen. Dus uiteindelijk ben jij altijd de baas of de adviseur, want jij betaalt ze. Maar wat je wel wilt, nou, die twee dingen. Aan de voorkant de goede opdracht geven en aan het eind kijken, is dat nou wat geleverd wordt, is dat ook wat we nodig hebben.
Ja.
En daar heb je dus expertise voor nodig.
Ja, dus expertleiderschap is dus belangrijk, blijkt ook uit onderzoek. Maar betekent ook misschien dat je minder keuze hebt, hè, uit mensen.
Nou ja, kijk, we weten eigenlijk al heel lang dat medewerkers juist in professionele organisaties graag bazen willen die verstand van zaken hebben. Hè. Dus daar moet je goed over nadenken.
Lijkt me ook best logisch. Toch?
Ja.
Ja, het is logisch. Tegelijkertijd doen heel veel organisaties net of het voor bazen niet belangrijk is. Nee, hè? Dus soms zijn dingen logisch en dan gebeuren ze niet. Want een van de problemen is misschien wel wat jij zegt, dat dus misschien wel lastiger wordt om mensen te vinden. Want dan wil je dus mensen die en verstand hebben van inhoud en goed kunnen leiding geven.
Ja.
Dus dat vraagt wat van organisaties. Want dat betekent dus dat je goed moet zoeken naar mensen die allebei kunnen. Maar ze vooral ook misschien goed moet opleiden. Want iemand die verstand van zaken heeft is niet geboren als een goede leidinggevende. Gelukkig kun je goed managen en leidinggeven best wel leren, maar daar moet je dus in investeren.
Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar de journalistiek, niet elke goede journalist is ook een goede manager.
En dan moet je vooral ook niet van ze vragen.
Nee, dat is een beetje het oude model.
Op de universiteit ook niet. Heel veel mensen hier moet je niet vragen, ga jij eens even leiding geven.
Nee.
Maar het is wel belangrijk, ook in de journalistiek, ook op de universiteit. En dus moet je erkennen dat dat belangrijk is. En in plaats van zeggen van nou, het rouleert gewoon en nu doe jij het een tijdje en het maakt niet uit hoe je het doet, moet je dus juist goed gaan selecteren.
Investeren ook
investeren, want we weten dat het belangrijk is.
Wat manager kan je leren?
Ja.
Ja, niet iedereen is er uiteindelijk even geschikt voor, maar het is te leren. En dus de goede mix tussen expert zijn, vakkennis hebben, of dat nou beleidskennis is of kennis over vliegtuigen of over het vliegen. En tegelijkertijd managementkwaliteit hebben die bij de ene staat iets meer aangeboren dan bij de ander. Maar in belangrijke mate is het te leren. Het gaat om die mix. Waarbij we dus vroeger te veel alleen maar naar de expertkant keken. Van nou ja, je bent goed in je vak. Hè? De beste voetballer wordt de beste trainer. Mm-hmm. Zijn we nu naar, met name de overheid aan de andere kant doorgeslagen. En zeggen nou ja, als je maar kunt managen, het maakt eigenlijk niet uit. Dondert niet van wat. Nou, en het gaat weer om de nieuwe balans. En die balans moet dus een beetje terug naar de inhoud, naar de expertkant.
Ja, oké. Wat maakt natuurlijk ook uit inderdaad voor welke bedrijfstak je werkt. Want als je baas bent van een meubelfabriek, ja, moet je dan per se weten hoe die meubels gemaakt worden.
Nou, het helpt wel. He, dus,
je moet ze toch verkopen?
Ja, je moet ze verkopen. De markt kennen, maar tegelijkertijd moet je misschien wel vernieuwen, Edwin. Ja. En moet je misschien wel praten met je medewerkers die een probleem hebben. Dus uiteindelijk is het zo dat er allerlei onderzoek is gedaan naar wat zijn nou, wat werkt nou bij dit soort leiders. En dan betekent dat mensen heel graag met een inhoudelijk probleem naar je toe willen komen. En als je die alleen maar terugstuurt met, kom over een maand, maar stel maar zelf voor hoe je het wilt oplossen. Kom over een maand maar met jouw idee. Mm-hmm. Ja, dan heb je dus uiteindelijk vind je geen gehoor. Dus nee. Ja, ook bij een meubelfabriek is het fijn als er een baas zit die een beetje snapt hoe hout werkt.
Hoe het in elkaar zit, inderdaad.
Nou, hoe het in elkaar steekt, inderdaad. Ja. Ja.
Dat je dat in ieder geval maar begrijpt.
Ja. Ja.
Maar goed, in de politiek wordt er dus ook vaak geklaagd dat er inhoudelijke kennis dat die verdwijnt. Want ook beeldvorming is ook veel belangrijker. Hè? In plaats van de inhoud lijkt het ook tegenwoordig wel.
Ja, dat er ook iets anders van politici, ministers, gevraagd wordt.
Kijk naar het voorbeeld van Dennis Wiersma, die elke dag op sociale media wilde verschijnen.
Ja, en dat is misschien een extreem geval. Hè, dat zal de toekomst ook nog wel naar de
uitdaging. Ik bedoel, hij heeft 19 communicatiemedewerkers. Hij is dan niet de enige.
Beeldvorming en hoe je overkomt. En dat mensen daar ook meer aan kiesgedrag. Dus dan is het ook heel goed dat politici daar in zekere zin meer aan gaan besteden. Want dan worden ze ook op afgerekend deels.
Maar hij kan er ook in doorslaan.
Je kunt er in doorslaan. Net zoals we het woord balans weer. Dus dat we in de politiek zien. Ook misschien aan Dennis Wiersma. Of dat je dus 19 voorlichters moet hebben. Dat je denkt, maar hoeveel aandacht is er nog echt voor de inhoud? En wat is het relatieve belang daarvan?
Nou, niet dus.
Nou ja, jij zegt het. Ik zet ervoor, jij schoot hem in. Maar daar is dus iets mis. En uiteindelijk krijg je daar dus minder goed, niet op de personen hier nu, maar daar krijg je dus minder goed beleid door. Zowel in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. En daar moeten we iets aan doen. En vandaar ook steeds meer geluiden, onder andere Herman Tjeek Willink, die we al eerder hebben genoemd. Om die balans weer iets meer de kant van de kennis en de inhoud weer op te krijgen.
Ja, maar hij zei ook in het interview, er is al lang geleden geconstateerd dat die inhoudelijke kennis verdwijnt. Ja. Ook ministers klagen erover.
Ja. Ja.
En hij zegt waarom gebruiken die ministers hun periode eigenlijk niet om te zorgen dat die inhoudelijke kennis weer terugkomt? Want zij kunnen beïnvloeden wie er wordt aangenomen op een ministerie.
Ja, niet helemaal.
Nou ja, dus, maar voor een deel natuurlijk wel.
Ja, maar zij zitten daar maar 4 jaar. Hè? Dus zij eigenlijk moeten een goed apparaat staan. Als jij die 4 jaar... Dus ik snap zijn punt. Tegelijkertijd is dat heel erg niet in je eigen belang. Dus wat je ziet is dat... we hebben dat natuurlijk bij de overheid georganiseerd. Hè? De Algemene Bestuursdienst doet dat. Dus we hebben dat van ministers weggehaald. Ook al zijn ze misschien wel de hoogste baas.
Dan kan je toch zeggen ik wil graag meer mensen die weten waar het over gaat.
Ja.
Dat kan toch?
Dat kan je zeggen, maar het model is dat we... En Harry zei het al, er zijn goede redenen voor. Je wilt die verkokering niet. Je wilt juist dat mensen rouleren om fris te blijven. En er zijn goede redenen voor. Tegelijkertijd zijn we nu tegen de grenzen van het model aangelopen. En dat model weer terugkrijgen, dat kost dus tijd. En als al die ministers nu gaan zeggen, ik wil inhoud, misschien helpt dat wel een beetje.
Ja, het Fonds stelt ook dat je ministers dan op het begin neerzet die inhoud belangrijker vinden dan Instagram. Dus hoe ze overkomen. Dus daar gaat het natuurlijk ook deels mis.
Ja.
Dus je moet dan, als er bewindslieden zijn die ook de inhoud meer belangrijker vinden en daar ook een ambtenaar op selecteren of daar invloed op proberen uit te oefenen. Maar het probleem begint natuurlijk al 2 stappen daarvoor. Dat de ministers kiezen of dat de politiek zelf ook heel erg veel meer op beeldvorming dan inhoud is gericht. Dus dan versterkt dat proces zich helaas.
Ja, dus voortaan alleen nog maar ministers die ook verstand hebben van hun beleidsterrein en directeuren van koekjesfabrieken die weten hoe je koekjes moet bakken.
Het zou wel helpen, ja.
Ja, en ook een beetje kunnen leiding geven.
Tuurlijk,
dus,
maar ja.
Dus het is,
maar daar kan je altijd een cursus voor doen.
Of een paar.
Leestip?
Ja, zeker, zeker. Want er komt namelijk een heel mooi nieuw boek uit van Amanda Goodall. Die heeft dus onderzoek gedaan naar dat expertleiderschap. En dat is vanaf 22 juni is dat beschikbaar. Dat heet Credible. Nou, dat is wel een hele mooie titel voor een boek, of niet? Over leiderschap.
We gaan het lezen. Dank jullie wel. Jan Kerstoken, Harry Gartsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app. En abonneer je daar ook meteen. En reageren kan je doen door een mail te sturen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.